Fijn om in uw midden te zijn en deze morgen, zoals al eerder gezegd, hopen we na te denken over 1 Koningen 13. Het is niet helemaal, niet altijd mijn bedoeling om zo'n spannend mogelijk thema te bedenken. Alhoewel, stiekem vind ik dat altijd wel mooi. Maar ik vind het mooi als een thema recht doet aan het thema van de tekst. Dat is de hele bedoeling van een preek, dat de preek dezelfde dingen in het vizier heeft als je tekst in het vizier heeft. Maar in dit geval wil ik u geen biologieles geven vanmorgen over leeuwen en beren en ezels en noem het allemaal. Maar wie het antwoord weet op de vraag waarom in dit gedeelte wat we zo meteen gaan lezen er een leeuw voorbij komt die de ezel niet opeet, wie daar het antwoord op weet, die snapt waar het hoofdstuk over gaat. Dus daarom dacht ik, het is geoorloofd om een gek thema te verzinnen, omdat het niet het thema van de tekst is, maar als je het antwoord op de vraag van het thema weet, weet je waar het hoofdstuk over gaat. Dus nou, goed genoeg bijzondere inleidende woorden. Laten we beginnen bij 1 Koningen 13 en het hoofdstuk lezen. Het is een lang hoofdstuk, dus gaat u even goed zitten. Ik hoop in de preek vers 1 tot en met 10 vrij vlot er doorheen te gaan, omdat er ligt zoveel stof. En anders zou ik 2 uur breken en dat is misschien net wat te gek. Dus ik ga met name vanaf vers 10 tot en met 34. Dat is nog steeds een heel groot gedeelte. Maar daar willen we wat meer bij stilstaan. Ik ga het helemaal lezen. En ik zal in het begin van de preek kort iets zeggen over 1 tot en met 10. En voordat we gaan lezen zal ik u eerst nog heel kort iets vertellen over de geschiedenis. Dat u een beetje kunt plaatsen. Oké, we gaan nu een geschiedenis uit 1 Koningen 13 lezen. En misschien staat er in uw Bijbel wel boven over Jerobeam en over een profeet en over Bethel. En heel kort de situatieschets, waar zitten we? We zitten in de periode na koning Salomo. En het koninkrijk Israël is opgedeeld in 10 stammenrijk en een 2 stammenrijk. Het noordelijke en het zuidelijke deel. Rehabiam en Jerobeam. En we lezen van een profeet die vanuit de 2 stammen in de omgeving rondom Jeruzalem naar de 10 stammen van Jerobeam toe gaat om daar te profiteren. Dus dat is de beweging die je ziet gebeuren. 10 stammen, 2 stammen, Jerobeam, Rehabiam. We lezen over 2 profeten. De ene zit in het noordelijke gedeelte, de andere zit in het zuidelijke gedeelte. En waar dit hoofdstuk over gaat, is dat er een profeet uit het onderste gedeelte van Israël, 2 stammenrijk, naar het 10 stammenrijk toe gaat om daar te profiteren. Valt meer over te zeggen, maar laten we maar gewoon gaan beginnen met lezen. Want dan heeft u een klein beetje een idee van waar zitten we te lezen? Nou, over een profeet dus die op pad gaat van het onderste gedeelte naar het bovenste gedeelte om het woord van de Heere te delen. 1 Koningen 13, vers 1. En zie, er kwam een man van God door het woord van de Heere uit Juda, het onderste gedeelte dus, hè, 2 stammen, naar Bethel. Dat is net over de grens. Je zou kunnen zeggen, Jeruzalem ligt net onder de grens en Bethel ligt net boven de grens. Terwijl Jerobeam daarbij dat altaar in het 10 stammenrijk bij Bethel, bij het altaar staat om een reukoffer te brengen. Nog één side note. Jerobeam heeft 2 offerplaatsen georganiseerd in het 10 stammenrijk. Helemaal bovenin dan en vlak voor de grens bij het zuidelijke rijk bij Bethel. Zodat iedereen in het noordelijke rijk niet naar het zuiden hoeft, niet naar Jeruzalem hoeft om daar God te aanbidden. Maar je kunt of helemaal in het noorden dan, of net als je in de buurt van Jeruzalem bent, kun je nog steeds in het rijk van Jerobeam blijven bij Bethel. Nu zal ik niet meer comments geven, maar we gaan gewoon lezen wat er staat. Vers 2. Hij riep, dat is Jerobeam, of de profeet, hij riep tot het altaar door het woord van de Heer en zei, die jonge profeet dus, altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie in het huis van David zal een zoon geboren worden van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogte offeren die op u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Op die dag gaf hij een teken. Dit is het teken waarvan de Heere heeft gesproken. Zie, het altaar zal scheuren en de as die erop ligt zal eraf storten. En het gebeurde toen de koning het woord van de man van God hoorde dat deze tot het altaar in Bethel uitgeroepen had, dat Jerobeam zijn hand van het altaar uitstrekte en zei, grijp hem. Maar zijn hand die hij tegen hem had uitgestrekt, verstijfde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. En het altaar scheurde en de as stortte van het altaar af overeenkomstig het teken dat de man van God door het woord van de Heere had gegeven. Toen antwoordde de koning en zei tegen de man van God: tracht toch het aangezicht van de Heer uw God gunstig te stemmen en bid voor mij dat mijn hand weer teruggetrokken kan worden. Toen trachtte de man van God het aangezicht van de Heer gunstig te stemmen en de hand van de koning kon weer teruggetrokken worden. En het werd als daarvoor. En de koning sprak tot de man van God: kom met mij mee naar huis en kom op krachten, dan zal ik u een geschenk geven. Maar de man van God zei tegen de koning: al gaf u mij de helft van uw huis, ik zou niet met u meegaan. En ik zou in deze plaats ook geen brood eten of water drinken. Want zo heeft de Heere mij door zijn woord geboden: u mag geen brood eten en geen water drinken. U mag niet terugkeren via de weg waarlangs u gegaan bent. En zo ging deze profeet langs een andere weg en keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Dit klinkt als een mooie pericoop om een preek over te houden, toch? Maar het hoofdstuk is nog niet voorbij. Vers 11. Nu woonde er in Bethel een oude profeet. Zijn zoon kwam en vertelde hem alles wat de man van God die dag in Bethel had gedaan, met de woorden die hij tot de koning had gesproken. En ze vertelde die aan hun vader. Hun vader sprak tot hen: welke weg is hij gegaan? Zijn zoons hadden de weg gezien waarlangs de man van God die uit Juda kwam gegaan was. En hij zei tegen zijn zonen: zadel de ezel voor mij. Ze zadelden de ezel voor hem en hij reed erop weg. Hij ging de man van God achterna en hij trof hem aan zittend onder een eik. En hij zei tegen hem: bent u de man van God die uit Juda gekomen is? En hij zei: dat ben ik. Toen zei hij tegen hem: kom met mij mee naar huis en eet brood. Maar hij zei: ik kan niet met u terugkeren of met u meekomen. Ik zal ook geen brood eten of water met u drinken in deze plaats. Want door het woord van de Heer is er een woord tot mij gekomen: u mag daar geen brood eten of water drinken. U mag niet terugkeren door via de weg te gaan waarlangs u al gegaan bent. En hij zei tegen hem: ik ben ook een profeet, zoals u. En een engel heeft door het woord van de Heer tot mij gesproken: laat hem met u terugkeren naar uw huis en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog het echter tegen hem. Toen keerde hij met hem terug, had brood in zijn huis en dronk water. En het gebeurde toen ze aan tafel zaten dat het woord van de Heere tot de profeet kwam die hem had laten terugkeren. Hij riep tegen de man van God die uit Juda gekomen was: zo zegt de Heere, omdat u ongehoorzaam bent geweest aan het bevel van de Heere en het gebod dat de Heere uw God u geboden had niet in acht genomen hebt, maar u bent teruggekeerd, hebt brood gegeten, water gedronken in de plaats waarvan hij tot u gesproken had, daar mag u geen brood eten en water drinken. Daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En het gebeurde nadat hij brood had gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij de ezel voor hem zadelde, voor de profeet die hij had doen terugkeren. En deze ging op weg. Maar onderweg trof een leeuw hem aan en doodde hem. En zijn dode lichaam lag op de weg geworpen. De ezel stond ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. En zie, er kwamen enige mannen voorbij. Ze zagen dat dode lichaam dat op de weg geworpen was. En de leeuw, die naast het dode lichaam stond. En ze gingen het vertellen in de stad waar de oude profeet woonde. Toen de profeet, die hem van zijn weg had doen terugkeren, dit hoorde, zei hij: maar dat is de man van God die het bevel van de Heer ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de Heer hem over aan een leeuw. En die heeft hem vermorzeld en gedood. Overeenkomstig het woord van de Heer dat hij tot hem gesproken had. En hij zei tot zijn zonen: zadel voor mij de ezel. En ze zadelden die. Toen ging hij opnieuw op weg. En trof die diens dode lichaam aan. Op de weg geworpen. En de ezel en de leeuw stonden naast het dode lichaam. De leeuw had het dode lichaam niet opgegeten. En de ezel niet vermorzeld. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man van God op, legde het op de ezel en bracht het terug. En zo kwam de oude profeet in de stad om rouw te bedrijven en hem te begraven. Hij legde zijn dode lichaam in zijn eigen graf. Ze bedreven rouw over hem met de woorden: ach, mijn broeder. Het gebeurde nadat hij hem begraven had, dat hij tegen zijn zoons zei: als ik gestorven ben, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man van God begraven is. Leg mijn beenderen naast die van hem. Want de woorden die hij door het woord van de Heere geroepen heeft tegen het altaar te Bethel en tegen alle huizen op de offerhoogte die in de steden van Samaria zijn. Ze zullen zeker uitkomen. Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn kwade weg, maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk priesters aan voor de offerhoogte. Wie maar wilde, die wijdde hij. En die werd dan een van de priesters van de hoogte. En het werd door deze zaak tot zonde voor het huis van Jerobeam, waardoor het uitgeroeid en van de aardbodem weggevaagd zou worden. Tot zover het woord van de Heer. Ik hoop dat ik niks te veel gezegd heb en zeg als ik zeg dat 1 Koningen 13 werkelijk waar een fascinerend hoofdstuk is. Wat gebeurt er in die 34 versen? Ongelooflijk veel. En zelfs als je helemaal niks weet van de geschiedenis, helemaal niet thuis bent in de Bijbel, als je dit gewoon over je heen laat komen, dan in het Engels zou je zeggen, unpuzzled. Wat gebeurt hier? Wat is hier gaande? Wat is dit? Zoals gezegd, in die eerste 10 versen gebeurt al heel veel. Het zou een preek op zichzelf zijn, maar daar gaan we vlot doorheen. We lezen over een profeet die uit Juda, uit het zuidelijke rijk naar het noordelijke rijk toe gaat. Hij gaat dus naar boven, vanuit Juda naar Bethel, om daar te profeteren namens God tegen Jerobeam, om een boodschap te brengen dat datgene wat Jerobeam daar aan het doen is en het volk daarin meeneemt, dat God daar absoluut niet oké mee is, om het maar zachtjes te zeggen. Dat is wat je in vers 1 meteen ziet. Je ziet dat hij een hele specifieke opdracht ook krijgt. Hij moet een boodschap daar brengen, maar we komen gaandeweg het lezen erachter dat het niet is van jongen, jij gaat naar Jerobeam toe en je gaat hem vertellen wat ik ervan vind en dan ga je weer naar huis. Nee, hij moet via de ene weg gaan en dan via de andere weg weer terug. En hij mag op het moment dat hij daar is en onderweg mag hij niet eten, mag hij niet drinken, op geen enkele manier mag hij iets zich inmengen of betrokken zijn op datgene wat daar gebeurt. Alsof niet alleen de boodschap die God wil brengen door deze profeet de boodschap is, maar ook het hoe. Dus niet alleen wat heb je te zeggen, maar ook hoe heb je te zeggen. En je krijgt sterk de indruk, het hoe, dat hij via de ene route moet komen, maar dan mag hij niet via die route weer terug, maar dan moet hij via de andere route naar huis. En hij mag nergens eten en drinken, hij mag nergens gastvrijheid genieten, hij mag nergens in het huis zijn, op geen enkele manier. Alles moet hij nee tegen zeggen. Alsof het is, ik kom een boodschap brengen, maar voor de rest, ik hou mijn handen ervan af. Ik wil er niks mee te maken hebben, omdat mijn God hier helemaal niks te maken wil hebben met wat hier gebeurt. Dat klinkt door, niet alleen in het wat, maar ook in het hoe. Een hele specifieke opdracht. Als je ziet hoe dat dan gaat, dan is het als een flitsbezoek erin en meteen weer weg. En zoals gezegd, niet alleen het wat die te vertellen heeft, maar ook hoe dat is, hoort bij de boodschap. En we lezen over bijzondere gebeurtenissen, over Jerobeam die als een blad aan een boom verandert. Eerst is hij fel tegen, grijp hem, pak hem, hij wil dat mannetje even betaald zetten. En vervolgens verstijft zijn hand, hij schrikt zich lam, dat altaar klapt in tweeën, daar schrikt hij nog harder van. En dan moet hij bidden en dan komt die hand weer goed en dan zie je Jerobeam als een blad aan een boom veranderen. Eerst is hij fel tegen die profeet uit Juda. En dan opeens zegt hij, oh, maar kom bij mij thuis en ik geef je cadeaus en geschenken. Echt, je kunt rijk worden nou. Wij zijn vrienden. En je ziet dat die profeet zegt, nee. Ik heb mijn boodschap gebracht. Ik ga weer terug naar huis. En dan lees je in vers 10. Zo ging hij, precies zoals God gezegd had, langs een andere weg. En keerde niet terug via de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Tot nu toe lezen we over een profeet en Ik noem hem vaak een jonge profeet, niet omdat de Bijbel dat zegt, maar in het contrast met de profeet waar je voor ons daarna over leest. Hè, dus hou me te goed, als ik hem jonge profeet noem, zeg ik niet dat hij onder de 25 of 30 is. Dat is gewoon, ik noem hem vaak jonge profeet om helder te hebben. Het gaat over 2 profeten, over welke hebben we het? Nou, over de ene wordt gezegd dat hij oud is, en ik noem hem dus, maar dat staat niet in de schrift, ik noem hem jonge profeet. Om het contrast helder te hebben. Nou, het is een eniverende dag als je bij vers 10 gekomen bent. Wat is er een hoop gebeurd? Een dubbel wonder. Verleid om erin mee te gaan, maar weerstand geboden en meteen weer terug naar huis. Daar kun je een hele preek over houden. Over geloofsgehoorzaamheid, over trouw zijn, over Gods boodschap brengen. Ook als het spannend is, als iedereen er tegenin komt. En dan staande blijven, vasthouden, integer zijn. Het woord hoogachten. Dat zou een heerlijke preek over het houden zijn. Maar wij gaan door. Want in vers 11 zie je dat die jonge profeet uit Juda, die de boodschap gewacht heeft, of eens wordt daar even helemaal niet meer over gesproken, dan switcht als het ware de camera naar een andere persoon. En dan blijkt er in Bethel zelf notabene nog een profeet te zijn. En die wordt oude profeet genoemd. En die oude profeet weet nergens van. Die zit gewoon, ja, blijkbaar thuis. Maar er wordt eerst gesproken over één zoon, later over meerdere die daarbij waren en hem vertellen: pa, wat wij vandaag hebben meegemaakt, niet normaal. Niet normaal. Ga zitten, dit moet je horen. En ze vertellen in geur en kleuren richting die oude profeet wat er die dag allemaal bij dat altaar is gebeurd. En wat er met die Jerobeam is gebeurd. Ja, wat wij hebben gelezen in vers 1 tot en met 10 wordt aan die oude profeet in vers 11 en 12 verteld. En hij staat versteld. Hij weet niet wat hij hoort. Het ellende bij dit hoofdstuk, vind ik, is dat je, terwijl je leest, vragen krijgt als lezer. De eerste vraag die ik kreeg, en ik vertel zo waarom het een ellende is, is bij vers 12, dat die oude profeet tegen die zoon zegt, welke weg is hij gegaan? Nou, die zoons hebben dat gezien. En dan zegt hij in vers 13, zadel mij de ezel, en dan gaat hij erachternaan. En dat hele hoofdstuk zit vol met dit soort teksten, dit soort gebeurtenissen, waarbij je als lezer denkt, een paar jaar later, waarom? Waarom was die oude profeet er niet bij? Bedoel, het is een grote happening. Moet hij niet bij zo'n groot geestelijk gebeuren daarbij zijn? Hij is toch de man van God? Maar blijkbaar heeft hij alles gemist. Maar goed, zijn zoons vertellen ervan. En dan, waarom wil hij weten welke weg die profeet terug naar huis is gegaan? Waarom wil hij dan de ezel zadelen en erachteraan gaan? En dat is het. Het mooie van vragen stellen is dat je er een hoop van kunt leren door een antwoord te vinden. Het nadeel van vragen stellen is dat je soms de verkeerde vragen stelt. En bij dit hoofdstuk ligt de uitdaging op de loer en het gevaar op de loer dat je voortdurend de verkeerde vragen stelt. Voortdurend een soort van begripsvragen stelt, nieuwsgierige vragen stelt van hoe zit dat dan en waarom zou dit dan doen? Wat een rare gebeurtenis! En dat je helemaal een soort van verdrinkt in de geschiedenis, wat op zich prachtig is, maar dat je niet die vragen stelt waardoor je de betekenis van het hoofdstuk op het spoor komt. Dus, wij blijven dit soort vragen gewoon stellen. Maar we moeten onszelf afvragen, oké, ik heb deze vraag, ik ben hier benieuwd naar, wat bezielt die man om er nu achteraan te gaan? En je kunt daar dingen voor invullen, maar als de Bijbel er niks over zegt, moet je het zo, ja, het kan het een, kan het ander zijn. Het zal niet heel belangrijk zijn blijkbaar, want anders had God het ons wel verteld. Bijvoorbeeld, waarom gaat hij er achteraan? Nou, misschien is het jaloezie. Oh ja, zo'n jonge profeet uit Juda wordt even door God gebruikt. En ik niet. Ik zit hier gewoon in Bethel. Waarom gebruikt God mij niet? Zit dat erachter? Ja, de tekst zegt het niet. Maar het zou kunnen dat het is. Of op een hele andere boeg. Want ja, de Bijbel zegt het niet. Dus je kunt het inkleuren zoals je wil. Maar je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Ja, de tekst zegt het niet. Want misschien is het juist wel andersom. Is die oude profeet juist geïnspireerd geraakt? Verdraai nog aan toe. Ik zit hier te zitten. En ik hoor hiervan. Maar ik was er niet bij. Ik was thuis. Maar wat hier deze jonge profeet doet, inspireert me. Want hij als zo'n kerel die zo'n end heeft moeten reizen, hier naartoe komt, in het hol van de leeuw, bij de vijand zo gezegd, om dan deze boodschap te brengen namens God, en dat zonder enig compromis vast te houden aan het woord van de levende God, en dan gewoon weer terug naar huis te gaan, alsof hij nergens bang voor is. Dat inspireert me, dat moedigt me aan. Dat had eigenlijk ik moeten zijn. Ik stop erover. Want hier kun je heel lang over doorgaan, dat snapt u. Maar het punt blijft, het zijn hele legitieme vragen. Waarom wil die man er nou zo graag achteraan? Maar wat we lezen is dat hij er achteraan gaat. En dat de motivatie onbekend blijft. Want ik heb nog meer van dat soort vragen hoor, hou u vast. Want vers 14 lezen we dat die oude profeet de jonge profeet achterna gaat. Hè? Die jonge profeet is alweer terug naar Juda toe. Maar dan blijkt dat die oude profeet hem weet in te halen. Hoe kent dat nou? Die jonge profeet was toch veel eerder vertrokken? Hoe kan die oude profeet hem dan inhalen? Nou, heel simpel. Die jonge profeet zit gewoon onder een boom te zitten. Nou ja, mocht dat dan niet dan? Ik lees toch nergens dat God gezegd heeft dat hij niet onder een boom mag zitten? Nee, dat staat er niet zo letterlijk. Maar je voelt aan, als die jonge profeet naar Bethel was gegaan, boodschap had gebracht en weer gewoon terug naar huis, hadden wij nooit gelezen wat we hier in 1 Koningen 13 lezen. Maar deze jonge profeet heeft gedaan wat God zegt en halverwege gepauzeerd. Ja, is dat zonde? Weer zo'n vraag. Mooie vraag. Dat staat er zo 1, 2, 3 niet. Maar je intuïtief zeg je van, ja, het is misschien geen zonde. Maar alles wat er nu gebeurt, het feit dat hij niet meteen weer terug naar huis is gegaan, maar halverwege is gestopt, dat zorgt ervoor dat hij nu in gesprek komt. En tegelijkertijd, oké, maar die vraag is niet het belangrijkste. Want als dat het belangrijkste is, als God ons wilde leren dat we als we op weg zijn niet onder een eik mogen zitten, maar van A naar B zo snel mogelijk moeten verhuizen, dan had hij dat wel gezegd. Maar dat is het punt niet. Het roept wel een vraag op, van waarom zit hij daar dan en waar gaat hij gewoon meteen naar huis? Maar dat is het punt niet. Hij komt in gesprek. Bent u die man van God uit Juda? En die jonge profeet zegt, dat ben ik. Nou, we dan vanaf vers 15 lezen, dat is een plot twist die aan het begin van het hoofdstuk nog niet aan zag komen. Want wat je ziet gebeuren is dat die oude profeet uit Bethel precies hetzelfde doet als Jerobeam. Namelijk, kom eten, kom drinken, kom bij mij naar huis. En wat je daarna ziet is dat die jonge profeet weer precies hetzelfde doet. Het is een soort van, ja, dit heb ik al gelezen. Dit stukje slaat me even over. Ik heb dit net zitten lezen bij Jerobeam. En nu zie ik notabene in gesprek met jouw profeet precies hetzelfde verhaal weer gebeuren. Weer aan je uitnodiging en weer, nee, dat kan echt niet. God heeft gezegd, gaan en meteen weer terug. Niet eten, niet drinken. Dat lezen we in vers 14 en 15 en 16. U mag geen brood eten, vers 17, geen water drinken. U mag niet terugkeren door de weg waar te gaan waarlangs u gegaan bent. Tot zover is het een herhaling van zetten, een kopie van wat er in vers 1 tot en met 10 gebeurt. Maar u heeft volgens mij net met me meegelezen. U weet, Marcel, ga nou maar gewoon door. Want dit blijft geen kopie. Dit blijft geen kopie. Dit gaat heel raar aflopen. Waar zit hem dat dan? Waar zit hem dat dan? Waar zit die plot twist precies? In vers 18. In vers 18 gebeurt het. Die oude profeet zegt tegen die jonge profeet, tot nu toe is het een herhaling van zetten. Maar in vers 18 gebeurt dat. Ik ben ook een profeet zoals u. En dan beroept die oude profeet zich op een openbaring van een engel. Hij zegt, een engel heeft door het woord van de Heer tot mij gesproken. Nou, God heeft dit tegen jou gezegd. Maar hey, ik heb zojuist een engel ontmoet. En die zegt namens God heel iets anders. Dus, je kan gewoon met me mee. Nou ja, dat is natuurlijk makkie. Die jonge profeet zegt, nou, dan lijkt me stug. Ik heb zelf God horen spreken. Joh, al heb jij 10 engelen gezien, al ga je op je kop staan. Kan mij het schelen. Maar als God toch iets tegen mij gezegd heeft en ik hoor het hem zeggen. En jij komt er met iets vanwege een engel, wat totaal iets anders is. Sterker nog, 180 graden het andere verhaal. Dan ga ik, I'm not buying it. Dan ga ik er niet mee. Tuurlijk niet. Trouwens, als God een nadere openbaring wil geven, heel mooi, dan kom jij hiernaast mij onder de eik zitten. Dan gaan wij samen bidden, totdat God wat hij blijkbaar aan jou gezegd heeft, ik waag het te betwijfelen. Volgens mij ben jij gewoon een valse profeet. Trouwens, ergens anders in de schrift in Kronieken staat toch dat alle valse profeten niet naar Jeruzalem trokken, maar in het noordelijke rijk bleven. Volgens mij is dat de reden waarom God jou niet gebruikte. En is dit ook precies wat jij nu aan het doen bent. Jij bent een valse profeet. En dat blijkt uit wat je nu doet. Die jonge profeet doet allemaal niks van dit. Dat had hij prima kunnen doen. Ga maar zitten onder die eik. Gaan wij samen bidden totdat God aan jou verteld heeft. Aan mij verteld wat hij ook aan jou gezegd heeft. Zoals jij zegt. Dat gebeurt allemaal niet. Wat wij zien gebeuren. Waar ik het nu over heb is wat je niet leest tussen vers 18 en vers 19. Vers 18 zegt die oude profeet. Oh, mijn God heeft een nadere openbaring aan mij gegeven door middel van een engel. En dat is allemaal heel bijzonder. Je kunt gewoon met me mee. En wat je dan niet leest is wat ik net zei. Dat die jonge profeet vragen stelt. Dat die jonge profeet zegt, ja, maar hoe kan dat dan? God heeft dit toch gesproken? Waarom zou God dan daarop terugkomen? En waarom heeft hij dat niet tegen mij verteld? Hoe kan ik weten dat jouw woord waar is? Ik doe het met het woord van de levende God allereerst en allermeest. Dat lees je allemaal niet tussen vers 18 en vers 19. Het is dat kleine witte streepje, zou ik kunnen zeggen. Daar zit de angel. Want vers 19 is onthutsend, maar waar. Je gelooft het niet, maar het staat er. Toen keerde die jonge profeet met hem terug, had brood in zijn huis en dronk water. Hoe kan dit nou? Je bent zo standvastig geweest bij Jerobeam. Als alles staat te schudden, het volk staat toe te kijken, notabene een koning je onder druk zet, dan ben je moedig en dan ben je een voorbeeld. En kijken we naar je en zeggen, oh God, geef mij die genade om staande te blijven als het echt spannend wordt. En dan komt er een oude profeet, een loesje type, en je stelt niet één vraag. Je vraagt niet aan God om wijsheid, om inzicht. Maar huppakee, als een mak lammetje wandel je er gewoon achteraan. Hoe kan dit nou? Het ging zo lang goed. Maar vers 19 is een drama in de making. Dan zitten ze aan tafel, vers 20, ze zijn weer thuis. En dan krijgt die man van God uit Juda, die oude profeet, krijgt van God een boodschap te horen. Het is de eerste keer dat we lezen dat die oude profeet door God gebruikt wordt. En God gebruikt die oude profeet om die jonge profeet te leren dat wat hij gedaan heeft niet kan. Je bent ongehoorzaam geweest aan het bevel van de Heer. Ik zit nog te denken, bij vers 19 trouwens. Je mist eigenlijk een beetje die Paulus-gezindheid. Hè? Paulus die in Galaten 1 vers 8 zegt, al is er een engel uit de hemel die een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Dat is wat je mist. En doordat je dat mist, die vurigheid van no matter what, ik hou me vast, daardoor zitten ze hier nu aan tafel. En daardoor krijgt hij het nu te horen. Je bent heel lang gehoorzaam geweest, maar niet gehoorzaam geweest tot het einde toe. Halverwege haak je af. Ongehoorzaamheid blijft niet onbestraft, dat blijkt. Want er staat aan het einde van vers 22, daarom zal uw dode lichaam niet in het graf van uw vaderen komen. En dat is zeker in die dagen een van de meest verschrikkelijke dingen om te horen. Jij komt niet meer thuis. Jij zult niet begraven worden bij je familie. Alle eer wordt je ontnomen. En dan lezen we in vers 23, het gebeurde dat hij brood had gegeten en dat hij gedronken had, dat dan de ezel voor hem wordt gezadeld en de profeet, door de profeet die hem had doen terugkeren. Dus de oude profeet maakt voor de jonge profeet een ezel klaar. En dan vers 24 is het resultaat van wat er niet gebeurde tussen vers 18 en 19. Vers 18 wordt hij voorgelogen en bedrogen. Vers 19 wordt hij zonder enig vragen stellen, gaat hij gewoon mee. En dan is vers 24 de consequentie als je heel lang gehoorzaam bent aan God. En dan aan het einde toch niet. We lezen, hij gaat op weg, maar onderweg treft een leeuw hem aan en doodt hem. En zijn dode lichaam ligt op de weg geworpen. De ezel staat ernaast en de leeuw stond eveneens naast het dode lichaam. Dit is zo'n drama. Dit is een man van God. Dit is iemand die een boodschap van de Heer heeft. Maar niet tot het einde toe vastgehouden heeft aan die woorden van de Heer. Dit is nou precies wat er gebeurt als je net niet vasthoudt aan de woorden van God. Terwijl je zo goed bezig was. En voor onze westerse oren is dit heel moeilijk om te verwerken. Eén foutje. God, come on. Hoe dan? Hij is zo goed bezig. Met Jerobeam was hij geweldig bezig. Hij was al op weg terug naar huis. Nou, give me a break. Kan dat even? Dit gaat toch prima? En dan wordt hij getackeld door een leeuw. Waarom? Ja, oké, hij mocht niet mee terug naar huis, maar hij werd toch voorgelogen? Hij is toch bedrogen? God, u moet die oude profeet aanpakken. Die zat de hele tijd al volgens mij niks te doen daar in Bethel. Die kon u blijkbaar niet gebruiken. Die moet u hebben. Dat is de foute type. Die heeft gelogen, het staat er toch? Hij loog hem zelfs. Die zit daar niks te doen, denk ik dan maar. Die kan niet gebruikt worden, die is helemaal niet bij het gebeuren aanwezig geweest zelfs. Volledig afwezig, komt nu opeens aanwezig, zit de boel te bedriegen, te liegen. Het is gewoon een misselijk type, die moet u pakken. Zet hem die maar betaald. En God zegt nee. De zonde van een ieder is verschrikkelijk. Maar zij die in de naam van de Heere spreken en leiding geven, als die fout gaan, daar vindt God klaarblijkelijk dubbel iets van. En in de preekvoorbereiding dacht ik, ja, en dat ga ik vertellen. Dus dan gaat dit ook over mensen die onderwijs geven, die leiding geven, over de dingen van de Heere, vandaag de dag. God is nog steeds dezelfde. Dus 1 Koningen 13 is een boodschap voor een ieder. Maar zeker voor een ieder die leiding geeft. Die anderen voorgaat in de dingen van de Heer. En dat geldt voor voorgangers, dat geldt voor ouderlingen, oudsten in een gemeente. Dat geldt voor juffen en meesters, docenten die iedere dag weer opnieuw jongeren meenemen, ook in dagopeningen. Geldt ook voor ouders, die iedere dag opnieuw jongeren, kinderen meenemen naar de Heer toe. En hoe doen ze dat dan? En blijkbaar neemt God zijn woord nogal serieus. Maar allereerst en allermeest over geestelijke leidsmensen, geestelijke leidslieden, profeten in dit geval. Daar is de boodschap allereerst en allermeest aan gericht. Aan voorgangers. En we herkennen dat toch? als je in de krant leest of waar dan ook, je hoort van een voorganger die eerst heel erg bekend stond om gewoon mooie preken. Daar kon je goed naar luisteren. Die kon altijd geweldig. Nou, niet alleen wat hij zei was mooi, maar ook hoe hij het zei. Nou, je ging zitten en je liet het gewoon gekomen en dat was gewoon fijn om naar te horen luisteren. Echt een man van God waar je naar kan loren, om het maar in de oud-testamentische taal te gebruiken. En dan na 10 jaar of zoveel tijd, dan hoor je opeens in binnenland of buitenland dat zo iemand van het geloof afgevallen is. En dat maakt je, of je nou een tiener bent of al iets ouder bent, maar dat iedereen zegt dat is toch verbazingwekkend. Van lieve help, hoe kan dat nou? Stond zo bekend, was ook een mooie preek. Hoe kun je nou datgene wat je zelf hebt voorgestaan dan ten lange leste uiteindelijk niet volhouden? Hoe kun je het woord dat je hebt aanbevolen, waardoor iemand misschien zelfs tot geloof gekomen is, hoe kun je nou zelf afvallen? We zien hier een voorbeeldje dat wel gebeuren kan en een ernstige waarschuwing. God neemt ongehoorzaamheid en ongeloof bloedserieus. Die God van liefde en die God van trouw en die God van genade, die staat in heel de Bijbel. Maar dat is één kant van de medaille. Die God van liefde en trouw is een God van liefde en trouw die vol recht en gerechtigheid is. God heeft heiligheid en waarheid lief en haat leugen. Haat mensen die heel goed beginnen en dat je er liefde voor krijgt en halverwege afhaken. Dat is verschrikkelijk. Zeker als het gaat over geestelijke leidsmensen. We lezen in vers 25 wat het resultaat is. Namelijk dat dode lichaam daar ligt. En er komen mensen langs die weg en die zien dat. En dat is natuurlijk sowieso aangrijpend om een dood lichaam te zien. Om een lijk te zien. Dat op zichzelf, om dat mee te maken, is al heftig. Maar ze zien daarbij nog iets anders. Dat die leeuw daar gewoon bij staat. Wat is dit? Waarom doodt die leeuw die profeet wel, maar eet hem niet op? Het is niet zo dat leeuwen daar in het vrij rondlopen en pakken wat ze pakken kunnen. Ik ben niet heel erg thuis in de leeuwenkunde. Maar wat ik erover las is dat een leeuw niet zomaar van, nou, als hij iemand ziet, dan vliegt hij meteen op af. Wat ik heb begrepen is dat leeuwen alleen aanvallen als ze echt ongelofelijke honger hebben. Ja, ze moeten toch wat eten. En dan is het het geval dat jij doodt, want anders ik dood. Of ze voelen zich ernstig bedreigd. Maar anders gaat een leeuw niet zomaar op je af. Dan moet je het wel echt uitgedaagd hebben. En van die twee dingen is allebei niet geen sprake. Je kunt je moeilijk voorstellen dat een leeuw zich bedreigd voelt door een profeet die op zijn ezel over die weg aan het wandelen is. Ja, wat is daar nou spannend aan? Waarom zou een leeuw zich daar bedreigd voelen om tot de aanval over te gaan? En honger heeft hij klaarblijkelijk ook niet, want hij tackelt hem wel van de ezel af, maar eet hem daarna niet op. Maar waarom wordt hij dan gedood? Ja, dat is de vraag. Verderop in de schrift lezen we dat als die profeet straks komt, dat die ezel er ook nog gewoon blijft bij staan. En het roept de vraag op, waarom doodt die leeuw die profeet wel en de ezel niet? En waarom eten ze allebei niet op? Wat is dit voor merkwaardig iets? En dat is dus ook de talk of the town. Want die mensen in vers 25 hebben dat gezien en ze vertellen erover in de stad waar de oude profeet woont. Oftewel, ze gaan naar Bethel toe en ze vertellen het haar in de stad. Nou, wat wij in het onderweg hebben gezien. Bizar. Bizar. Wat is dit? Nou, ze hebben het erover. En ik hoop dat ze tot de conclusie zijn gekomen in de stad. Wat wij zojuist hebben gezien, jongens, dat is wel tragisch. Maar geen ongeluk. Het is een drama wat we zojuist hebben gezien. Een jonge profeet daar op de weg, gedood door een leeuw. Maar het is geen botte pech. Dit is niet zo gezegd een verkeersongeluk uit die dagen. Van, ja, weet je, we leven in een land waar inderdaad leeuwen en beren lopen. En die kunnen je pakken. Dat kan. Iedereen in Bethel is er zo gezegd wel over eens. Dit is niet zomaar een dramatisch verkeersongeluk. Hier is iets anders aan de hand. Wat is dit? Wat is hier gebeurd? En wij lezen het eeuwen later en zeggen, ja, wij weten wel wat er gebeurd is. Het is de conclusie die ook de oude profeet trekt. Want ze vertellen het in vers 25, wat er gebeurd is. En de profeet, die oude profeet die hem van zijn weg had doen terugkeren, die kan ze wel vertellen wat hier nou precies aan de hand is. En waarom die leeuw die ezel niet eet en waarom die leeuw die profeet niet eet en waarom die... Waarom de situatie op die weg zo bizar is als dat hier is. En ze iedereen het erover heet, die oude profeet... Oh. Opeens heeft hij zijn mond gevonden hoor. Zijn tong gaat. Die profeet die hem van zijn weg gaat doen terugkeren, vers 26, hoort dit en zegt, dit is de man van God die het bevel van de Heere ongehoorzaam is geweest. Daarom gaf de Heer hem over aan de leeuw en heeft hem vermorzeld en gedood. precies zoals het woord van de Heer dat hij hem tot hem gesproken had. Jongens, dit is exact wat je verwachten kunt als je Gods woord niet gehoorzaam bent. Dat is wat die oude profeet zegt. Deze oude profeet, deze valse profeet, zo durf ik me gerust te noemen, begint opeens een ware profeet te lijken. Want hij begint ware woorden te spreken. Dit is helemaal terecht. En iedereen die zich afvraagt, waarom doodt die leeuw die ezel niet? En waarom wordt hij niet opgegeten? Vindt bij de oude profeet het antwoord. Omdat dit helemaal niet over een leeuw en over een ezel gaat. Maar dit gaat over God die ingrijpt en bestraft als je hem ongehoorzaam bent. Dit laat zien hoe serieus God zijn eigen woord neemt. En zeker, dat is echt driedubbele maat, zeker bij iedereen die namens hem, als een ambassadeur van hem, zijn woordvoerders op aarde zijn. Daar is God driedubbel serieus mee. Omdat ze een bijzondere positie hebben. Zij mogen namens God het woord brengen. Ze hebben er zijn andere mensen die naar hen luisteren en betrouwbaarheid en gezag verwachten van datgene wat gezegd wordt. Maar als die misgaan, dan vindt God daar echt dubbel wat van. Dat is niet van, nou ja, weet je, ja, iedereen is wel eens zondig. Hè? Nee, nee. Ja, dat is wel waar, iedereen zondigt. Maar het komt heel precies. Dit is een boodschap voor iedereen en een bijzondere boodschap voor geestelijke leidinggevenden. Dat wordt overduidelijk zichtbaar in vers 26. Ik vind het wel fascinerend dat die oude profeet, waar ik weinig mee op had in het hele geschiedenis, die begint nu toch enigermate sympathie te krijgen. Ja, maar hier heeft hij wel gelijk in. De vorige keer dat hij zijn mond open had, sprak hij het oordeel van God uit. En die keer daarvoor dat hij zijn mond open had, zat hij te liegen. Het wordt steeds beter. Eerst liegt hij, daarna wordt hij door God gebruikt om een waar woord te zeggen dat het oordeel aankondigt. En nu geeft hij de duiding van dat oordeel, wat hij als het ware mede de aanleiding voor is geweest. Hij heeft deze hele ellende in scène gezet. Nou, hij wordt nu door God gebruikt in die stad om uit te leggen wat hier gebeurt. Dit gebeurt er als je God ongehoorzaam bent. En jawel, die ezel komt weer voorbij. Echt, het is een verhaal ook van ezels. Want in vers 27 komen weer ezels voorbij. Het is al de derde keer dat we lezen dat er een ezel gezadeld wordt. In vers 27 staat weer die ezelzadel. En dan gaat die profeet weer achter die jonge profeet aan. En die vindt hem dan inderdaad op de weg. En wat doet hij dan? Nou ja, als die leeuw daar nog staat, is het toch enigermate gevaar voor eigen leven. Want we zien vers 28, toen ging hij op weg, trof het dode lichaam aan, op de weg geworpen. En de ezel en de leeuw die naast het dode lichaam stonden. Dat moet voor die oude profeet ook een bizar tafereel zijn geweest. Hij komt daar aan, hij ziet daar een lichaam op de straat liggen. En de ezel en de leeuw staan daar gewoon parmantig naast. En ik zou zeggen, met gevaar voor eigen leven neemt hij het lichaam mee. Lezen we in vers 29. Legt het op de ezel en brengt het terug en bedrijft rouw over hem. Lezen we aan het eind van vers 29. Ja, die oude profeet, daar is wat mee. Aan het begin vind ik hem helemaal niks. Als hij op een gegeven moment met engelen begint te zwaaien, ben ik helemaal klaar ermee. Nou. En dan liegt hij ook nog eens een keer. Dan ben ik helemaal klaar met die oude profeet. Maar vanaf het moment dat hij door God gebruikt wordt om het oordeel aan te zeggen aan tafel, en vervolgens duiding geeft aan de dingen die er gebeuren, dan begint het beeld van die oude profeet een beetje te veranderen. En dat zit hier nog meer in. Want dan lezen we vers 30. Dat hij rouw bedrijft over die jonge profeet. Ja, maar jij bent ermee de aanleiding toe dat hij nu dood is. Maar hij neemt hem mee voor eigen gevaar. Neemt hem mee terug naar huis. Bedrijft rouw. En legt hem in zijn eigen graf. En in die dagen is er soort van niks meer eervol en meer bijzonder om te doen dan dat je een vreemdeling in jouw graf neerlegt. Tegen wat ik een familiegraf. Er zit allemaal symboliek en gevoeligheid omheen. Maar dat je zomaar een vreemdeling in je eigen graf legt. Nou, dat is ondenkbaar eigenlijk. Maar wat doet hij hier? Van mijn oude profeet, ik vond je helemaal niks. Maar dit is toch mooi wat je nu doet. Maar waarom doe je dit nou? En het wordt nog bijzonderder met die oude profeet. Het is, ja, nou, dit hoofdstuk zit vol met. Dat je denkt van, wat gebeurt hier? Wat lees ik hier nou toch? Die oude profeet begint met liegen en nu legt hij notabene die jonge profeet in zijn eigen graf neer. En dan geloofsopvoeding in de praktijk. Wat gaat hij dan vervolgens vertellen aan zijn zoons? Vers 31. Het gebeurde nadat hij hem begraven had dat hij tegen zijn zoons zei: als ik gestorven ben, dan moeten jullie mij begraven in het graf waarin de man van God begraven is. Leg mijn beenderen naar zijn beenderen.
Waarom? Weer zo'n vraag. Maar deze zou wel eens kunnen helpen. Waarom wil die oude profeet zo graag naast de jonge profeet liggen? Waarom gaat hij niet gewoon in een nieuw graf liggen?
Ik denk dat het antwoord gegeven wordt in vers 32. En dat heeft te maken met geloof en dat God altijd doet wat hij zegt. Vers 32 zegt dat hij aan zijn jongens uitlegt, want de woorden die hij, die jonge profeet, door het woord van de Heere geroepen heeft tegen het altaar te Bethel, waar we over lazen in vers 1 tot en met 10. Daarvan zegt die oude profeet, ik was daar niet bij jongens, jullie hebben erover verteld. Maar wat die man daar toen gezegd heeft, zoals jullie mij verteld hebben, dat gaat uitkomen. God gaat doen wat hij gezegd heeft. En dat deze jonge profeet daarvoor gebruikt is om die boodschap te brengen, maar te lange les er niet volgehouden heeft, maar ongehoorzaam is geworden, dat is niet alleen wat hij sprak een les voor ons, maar ook zijn dood. In zijn graf getuigt hij nog steeds. God doet altijd wat hij zegt. En dat is voor degene die hem liefhebben de grootst mogelijke vreugde en bemoediging. God doet altijd wat hij zegt. Hij doet het altijd. Hij laat geen woord op de aarde vallen. En voor degene die hem lief hebben, is dat de grootste bemoediging die er is. En voor degene die op de stoel zitten van, nou, ik heb daar zo mijn eigen gedachten over, is dat de grootste dreigement. Als jij God ongehoorzaam bent, weet dit, God doet altijd wat hij zegt. En dat is het onderwijs wat hij deze jongens meegeeft. Want de woorden die hij door het woord van de Heer geroepen heeft tegen het altaar te Bethel, tegen alle huizen op de ophoogte die in de steden van Samaria zijn, zullen zeker uitkomen. Ik ben een beetje in de war over die oude profeet. Ik zei het al. In het begin vind ik hem helemaal niks. Een loesje type. Het zal niet voor niks zijn dat hij daar in Bethel zit. Het zal zijn zoals de kronieken zeggen. Dat de ware profeten naar Jeruzalem gingen en hij is achtergebleven. Het zegt veel over zijn karakter. Maar gedurende deze switch ben je teleurgesteld geraakt over die jonge profeet. Van joh, waarom hield je nou niet vol? En over die oude profeet denk je van, nou ik vond eerst helemaal niks. Maar wat hij nu begint te doen en begint te zeggen, ja, eerlijk is eerlijk, dit is wel mooi. Dit is wel waar. Ik kan wat leren van die oude profeet opeens. Wat gebeurt hier in dit hoofdstuk? De dingen veranderen. Ze zullen zeker uitkomen, zegt hij. Wat komt er zeker uit? Nou, de profetie. Altaar, altaar, zo zegt de Heere. Zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Die zal op u de priesters van de hoogte offeren, die u reukoffers brengen. Ja, men zal mensenbeenderen op u verbranden. Dat is de profetie die verkondigd wordt. En wat lezen we? Ik ga er niet veel te veel mee doen, hoor, vanwege de tijd. Maar wat lezen we in 2 Koningen 23? Warempel over hervormingen van Josia. En die gaat het land door. En dan als u meebladert in 2 Koningen 23, vers 16. Ik denk dat die oude profeet dus is gaan geloven wat die jonge profeet heeft geprofeteerd. En hij zegt dat tegen zijn jongens. En hij heeft er goed aan gedaan. Want lees wat hier gebeurd is vanaf 2 Koningen 23, vanaf vers 16. Toen Josia zich omkeerde en de graven zag die daar op de berg waren, stuurde hij boden en liet de beenderen uit de graven halen. Vervolgens verbrandde hij ze op het altaar en verontreinigde dat, overeenkomstig het woord van de Heere, dat de man Gods verkondigd had die deze woorden verkondigde. Hey, 1 Koningen 13, 2 Koningen 23, daar zitten honderden jaren tussen. Maar dit is wat er gebeurt met Gods woord. Het komt uit. En dan, vers 17, verder zei hij, wat is dat voor een grafteken dat ik zie? De mannen van de stad zeiden tegen hem, het is het graf van de man van God die uit Juda kwam. Waar die oude profeet dus naast ligt, weten wij nu. En wat gebeurt er met dat graf? En dat wist die oude profeet. Dat wist die oude profeet. Die wilde niet dat met hem gebeuren zou wat er met alle andere valse profeten en priesters gebeuren zou. Wat gebeurt er met het graf van de jonge profeet? Waar die oude profeet naast ligt. Het is het graf van de man van God die uit Juda kwam, die deze dingen die u nu met het altaar van Bethel gedaan hebt, aangekondigd heeft. En dan zegt Joshua, laat hem liggen. Laat niemand zijn beenderen aanraken. Dus lieten zij zijn beenderen onaangeroerd, evenals de beenderen van de profeet die uit Samaria gekomen was. Ja, ik vind die oude profeet een fascinerend type. Ik vond hem helemaal niks. Maar in wat hij hier zegt, in van ja, leg mij in het graf erbij. Nou ja, oké, wat jij wil. Nee. Hij heeft het woord van de Heere uiteindelijk gehoord. Ja, ik ben niet helemaal op plek misschien. Maar wat die jonge profeet gezegd heeft en in hoe het met hem vergaan is in zijn dood, laat zien dat God altijd doet wat hij zegt. En ik heb gehoord wat de profetie is geweest. Namelijk dat de eeuwen na deze er een man zal opstaan, een koning zal opstaan, Josia geheten. En die zal doen Wat gebeuren moet, namelijk namens God recht spreken over al deze offerhoogten. En zal het met de grond gelijk maken. En iedereen die hieraan meegedaan heeft, als geestelijke leidinggever, de priesters, et cetera. Al die graven zullen worden geopend en zullen gebruikt worden, die beenderen, om op die altaren te verbranden. Om al die rituele plekken soort van ritueel te ontheiligen. Om te duidelijk te maken, hier heeft God zo'n walging van, wil er niks mee te maken hebben. En die oude profeet is dat allemaal gaan geloven. Is daar helemaal van overtuigd geraakt. En zegt, leg mij daarnaast, zodat mijn beenderen straks niet mee zullen gaan, maar ik ook mag rusten in het graf. Want de woorden die de Heer heeft gesproken, ze zullen zeker uitkomen. Aan het eind van het hoofdstuk lezen we over Jerobeam. Dan zou je denken, nou, eind goed, al goed. Die jonge profeet, dramatisch, maar wat een getuigenis in leven. En hoe is zijn dood, hoe tragisch ook, toch ook een getuigenis van wie God is en wat God vindt en zegt. Die oude profeet, die begon op een hele beroerde manier. Daar kreeg je een hele slechte indruk van. Maar gaandeweg veranderde dat radicaal. En is die niet alleen jonge profeet een man om van te leren. Maar gek genoeg ook die oude profeet opeens. Komen er toch hele ware en belangrijke woorden uit. Nou, nu Jerobeam nog. Vers 33. Jerobeam keerde na deze gebeurtenis niet terug van zijn kwade weg. Het wordt van kwaad tot erger. Lees je dat? Maar stelde opnieuw uit alle geledingen van het volk priesters aan voor de offerhoogte. Wie maar wilde, en God had daar duidelijk over gesproken dat het zo niet werkte, die aanstelling van priesters. Wie maar wilde, wijde hij. En die werd dan een van de priesters op de hoogte. En het werd door deze zaak tot zonde voor het huis van Jerobeam, waardoor het uitgroeide van de aardbodem weggevaagd zou worden. Ik durf wel te zeggen, die oude profeet is op zijn schreden teruggekomen. Als ik luister naar het geloofsonderwijs, geloofsopvoeding wat hij geeft aan zijn zonen, is hij echt wel veranderd. Maar Jerobeam niet. Als je over dit hoofdstuk nadenkt, dan zijn er zoveel details waar je eindeloos op door kunt voeren. En het zou je weghalen van de belangrijkste focus. En de belangrijkste focus is uiteraard het gezag van Gods woord, de betrouwbaarheid van Gods woord, het gehoorzamen daaraan, dat God altijd doet wat hij heeft gezegd. Het onderwijs wat de profeet geeft aan zijn zonen. Maar er is nog een andere manier waarop je belangrijke grondlijnen uit een hoofdstuk kunt ontdekken. En dat is herhaling van woorden. Het is niet altijd zo van, nou ja, ik zie drie keer het woordje is, dus het zal wel heel belangrijk zijn. U snapt het. Maar soms vallen er bepaalde zinsneden of woorden op. Die zeggen van, hé, wat is dit toch? Dit komt voor de zoveelste keer terug. En ik hoop eigenlijk dat u dat net had bij vers 33. Dat u denkt, ja, we zijn nu aan het eind van het hoofdstuk. De preek zal zo ongeveer afgelopen zijn. Maar ja, alweer dat woord. Wat is nou het woord wat voortdurend terugkeert? Ja, sorry, ik verraad hem natuurlijk al. Terugkeren. Terugkeren keert voortdurend terug. Daar begon het de hele tijd al over. Namelijk, wat is de bedoeling van de profetie van de jonge profeet? Namelijk dat het noordelijke rijk zou terugkeren van een kwade weg. En daarom krijgen ze de profetie aangekondigd. De manier waarop dat gedaan wordt zit vol met terugkeren. Je moet niet via dezelfde route terug, maar je moet via een andere route terugkeren. Maar je moet terugkeren. We hebben de hele tijd, als we het hoofdstuk nog weer zouden lezen, gaan we nu niet doen. Maar dan kom je dat woord terugkeren voortdurend terug. Je ziet het woord terugkeren en daar is hij heel, heel venijnig. Maar dat moet je op een spoor brengen. Dat de jonge profeet in gesprek met de oude profeet zegt, ik mag niet met jou terugkeren, maar ik moet terugkeren naar huis. Dat is wat God gezegd heeft. En dan zegt die oude profeet, dat heb je bijna goed. God heeft inderdaad gezegd terugkeren. Maar niet naar jouw huis, maar terug mee met mij naar Bethel. Dat is het woord van de Heer. Terugkeren ben ik helemaal mee eens. Ja, maar wel 180 graden iets anders. Dus ze zeggen wel eens, the devil is in the details, maar dat zit hier. Hij gebruikt dezelfde woorden. Ja, maar hij bedoelt er iets anders mee. Is dat vandaag de dag trouwens nog niet steeds zo, side note? Dat mensen woorden kunnen gebruiken die zo vertrouwd klinken, maar de uitkomst is werkelijk totaal iets anders. Dan zie je bij die oude profeet in het begin zeker te weten gebeuren. Maar ik laat het nu rusten. Het punt is, dat woord terugkeren keert voortdurend terug. Dat is het hele punt. Dat die jonge profeet niet terugkeert naar huis, maar terugkeert naar die oude profeet toe. Dat is het drama in de making. Daar begint het begin van de ellende. Dat hij dan weer opnieuw teruggaat naar huis, maar nu te laat. En nooit meer terugkeert in zijn eigen graf. Maar dan weer terugkeert naar Bethel, om dan vervolgens in een ander graf begraven te worden. Hoe vaak moet ik het woord terugkeren gebruiken? Om duidelijk te maken dat dit woord nogal vaak terugkeert. En aan het eind van het hoofdstuk staat er dat er eentje niet terugkeert. En dat is Jerobeam. Hij keert niet terug van zijn kwade weg. En dat brengt je in dit hoofdstuk, wat aangrijpend is om te horen, wel op het pad waar je heen moet. Namelijk, dit hoofdstuk staat er niet in
om vol angst en beven zo meteen de deur uit te stappen en denken, ja, maar ik ben ook wel eens ongehoorzaam. Zou er zo meteen ook een leeuw of wat voor iets op mij is er nog te wachten? Het zou terecht zijn als ik kijk naar mijn eigen lafhartigheid bij tijden. Kan en van die jongen en van die oude profeet wat leren. De boodschap in dit hele hoofdstuk is betrouwbaarheid van Gods woord. Gehoorzaamheid is cruciaal. God is heilig en rechtvaardig. Doet altijd wat hij zegt. Ongehoorzaamheid blijft niet onbestraft. Maar het hele hoofdstuk scandeert één refrein de hele tijd. Terugkeren, 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 terugkeren. Zou God willen dat we terugkeren? En je leest het geheel van de schrift en zegt, ja, dat is een domme vraag. Dat is een domme vraag. De hele Bijbel roept het je toe. En ja, je kunt in dit hoofdstuk leren dat God godsdienst serieus neemt. En dat hoe je hem aanbidt, dat dat belangrijk is. Ja, je kunt in dit hoofdstuk leren dat verleiding op de loer ligt. Dat je denkt van zo'n oude profeet, een ambtsgenoot, daar heb ik niks van te vrezen. En het is het begin van het einde. Dat kun je leren. Je kunt leren over de waakzaamheid, waar de apostel Petrus ook over schreef. Dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Daar heb je die dekselse leeuw weer. En dat je waakzaam moet zijn en scherp moet zijn. Kun je allemaal leren. Je kunt leren dat God recht door zee is. En dat hij niet sjoemelt met de waarheid. Maar dat ja, ja is en nee, nee. En dat je ervan op aan kunt als bemoediging, maar ook als waarschuwing. Kun je allemaal leren. Je kunt leren wat waarheid is, alhoewel je bedrogen wordt met een leugen. Maar de hele schrift laat zien hoe belangrijk waarheid is. En dat je profeten moet toetsen of datgene wat ze zeggen terecht is. Want anders ga je nat, het wordt je dood. Maar ik zou zeggen, te lange lessen. Is terugkeren het woord wat voortdurend terugkeert. En het geheel van de schrift roept het je toe. Het refrein van 1 Koningen 13 is het refrein van de leeuw uit de stam van Juda. Er staat ons hier in deze samenkomst geen leeuw op te wachten om ons op te vreten. Maar er staat ons een leeuw op te wachten die met ontfermende ogen ons aankijkt. Zegt, ik heb geen lust in de dood van je. Vanwege al je ongehoorzaamheid en ongeloof. Maar ik heb daar lust in, daar plezier in. Dat je terugkeert, naar mij toe komt. Daar heb ik echt behagen in. Daar heb ik echt vreugde in. Dat je bekeert van je boze wegen. Dat wat Jerobeam hier die niet doet. Jerobeam keerde naar deze gebeurtenis niet terug van zijn kwade weg. Maar het geheel van de schrift zegt, ja, maar dat is nou juist waar God wel heilig plezier in heeft. Dat je helemaal de verkeerde kant op ging. Maar dat je terugkomt en zegt, Heere God, hier ben ik. Ik heb het helemaal verpest. Ik heb het helemaal verbruikt. Ik heb het echt, echt fout gedaan. En God ziet je graag komen. Dat is de boodschap. God wil niet dat je eindigt zoals Jerobeam, maar dat je het bij hem terugkomt, terugkeert. Omdat je weet dat het geheel van de schrift, het klinkt, keer terug. Wat is de boodschap in Marcus 1 vers 15? Het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Keer terug en geloof het evangelie. Dat onderwijs daar, heel prachtig, heel mooi uit de woorden, uit de mond van Jezus in Marcus 1 vers 15... Ik hoop dat u helemaal met mij eens bent. Van, dit is niet, Marcel, wat jij nu is niet eisegeze. Je haalt er iets bij of je trekt er iets uit wat er helemaal niet in staat. Nee, die zeggen, ja, maar ik zie die lijnen inderdaad terugkomen. Dat woord terugkeren keert voortdurend terug. Maar dat keert niet alleen in het hoofdstuk terug, maar in de hele Bijbel terug. Het keert terug uit de leeuw uit de stam van Juda terug. Als hij het zegt, bekeer je. Dan is dat hetzelfde motief. God heeft geen plezier in mijn dood, maar hij wil juist dat ik leef. En ik hoor het vanmorgen aan als een kind van God. Om op mezelf deze morgen opnieuw aan hem toe te wijden. Heere God, ook deze week was er weer zoveel halfhartigheid en gemakzucht. En dat ik op het lijntje zit van hoe de oude profeet was. En hoe de jonge profeet aan het einde was. En ik wil dat niet zijn. Ik wil van en de jonge en de oude profeet leren. Wat ik van u moet leren. En ik kom vandaag opnieuw naar u terug. Ik durf het bijna niet. Want het zal de zoveelste keer dat ik bij u terugkom. Maar ik weet dat ik meer dan bij u welkom ben. Als je hier hoort en dit heb je nog nooit gedaan. Terecht als je een beetje, nou angst is misschien het verkeerde woord, maar onder de indruk bent van deze heilige God. Die niet met zich laat spelen. Maar ik hoop dat je het je de moed niet ontneemt om naar hem toe te gaan, naar hem terug te keren. Want dat is wat hij wil. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Het koninkrijk van de hemel is nabij, zo bekeer dan en geloof het evangelie. Er staat ons vandaag een leeuw op te wachten. Niet om ons op te vreten. Maar met innerlijke ontferming zegt hij, kom naar mij toe. Ik heb je behoud op het oog en niet je dood. Amen.